Hey, this is Drake Milligan, and you're listening to Bright Lights, the country music podcast for the Netherlands.
I love those bright lights and country music.
Je luistert naar Bright Lights, de podcast over country muziek door Peter en Peter. Twee hardcore punks uit de Bible Belt met een passie en obsessie voor de muziek uit het zuiden van Amerika.
I love those bright lights and country music.
Buckle up, jongen.
Zo.
Rap tempo.
Deze aflevering staat volledig in het teken van het Country to Country Festival in Rotterdam. 2 en 3 maart.
Ja.
Ramvol.
Heel veel liedjes draaien. Gewoon omdat het heel erg tof is, omdat als mensen naar country to country toe gaan, dat wij ze ook wijzen op dingen waar ze misschien alles niet zouden gaan kijken, of dat ze misschien even met vrienden zouden afspreken. Je mag best met vrienden afspreken, maar dat doe je dan wel gewoon bij goede muziek.
Maar goed, de maan is al
zeker
verschenen aan de horizon.
The moon is down.
Dat heeft een reden.
Ja, want wij gaan straks praten met niemand minder dan Drake Milligan. En ja, tijdsverschilletje, dit en dat. Geen ochtendmens,
nee.
Heb ik me laten vertellen. Dus we gaan straks inbellen met hem en vragen, we gaan hem eigenlijk gewoon vragen waar we zin in hebben.
Ja.
Wat we meestal met gasten doen, toch?
Ja, misschien een stomme vraag, want ik weet het antwoord. Maar waarom gaan wij Drake Milligan eigenlijk interviewen?
Nou, dat kan ik je vertellen. Dat is omdat binnenkort 2 en 3 maart Country to Country plaatsvindt in Ahoy, Rotterdam. En dat is een groot rondreizend country festival met de grootste Amerikaanse namen, die dan een hele serie aan Europese steden aandoen. Nou ja, jij weet, net als ik, het is niet makkelijk om grote country artiesten in Europa te zien. De echt grote namen.
Klopt.
Die verdienen vaak gewoon meer als ze een groot stadion pakken in Amerika dan wanneer ze dit gaan doen. En ja, mede daarom is volgens mij Country to Country wel een uitkomst dat je in één weekend, wat is het, 24 bands of zo?
Minimaal, ja.
Ja.
Nou ja, je
zegt gaan zien.
De grote sterren, maar wat ook het mooie is hieraan, is natuurlijk dat er ook heel veel onbekend talent deze kant op komt.
Ja. Relatief onbekend in ieder geval.
Relatief.
Als ik op de undercard, om het maar zo te zeggen, zit kijken qua plays wat die bij elkaar harken, dan ik wil jouw legendarische punkband Gascoigne niet tekort doen, maar ik denk dat dat net niet is wat jullie gehaald hebben.
Ik weet niet waarom deze dolk in mijn hart geplaatst wordt. Maar inderdaad, de kleinste hebben nog steeds 10 miljoen plays. Ja, dat klopt. En goed, we gaan er met name daarvan een paar draaien. De vorige aflevering hadden we natuurlijk de headliner van de zaterdag, Brad Paisley. En ja, vandaag iets onbekender, niet onbeminder, maar vooral in Amerika al groots en opkomend.
En ook gewoon leuk om de bands wat meer onder de aandacht te brengen, de acts wat meer onder de aandacht te brengen, waar mensen misschien nu nog niet een kaartje voor kopen.
Ja.
Maar waarvan ze in één keer, vind ik dan, als ze dan toch in Ahoy zijn, zou het echt zonde zijn als je die bands niet gaat bekijken. Want er zitten echt heel veel toffe dingen tussen.
Ja. Ja, en het is natuurlijk ook alles in het kader van de samenwerking die
zeker
we hebben.
Ja, ja.
Wij staan op het hoofdpodium op de zaterdag en de zondag te presenteren.
Holy shit.
En backstage hebben wij een podcastruimte ingericht waar we ook de sterren aan de tand gaan voelen.
Ja,
zullen we eens even een muziekje erin rammen? Ja. Gewoon van een artiest waarvan jij zegt van, nou, laten we die eens eventjes de aandacht geven die
ik vindt. Moet het eerlijk zeggen, ik kende hem dus niet voordat ik voordat wij die samenwerking met Country to Country aangingen. Maar ik zat een beetje door de artiesten heen te scrollen. En toen stuitte ik op Stephen Wilson Jr. Ben jij een beetje een Marvel-serie-kijker of helemaal niet?
Ik heb wel her en der wel films gezien.
Ja, het is natuurlijk 100.000 films en series en dat soort dingen. Dat vond ik interessant. Hij is opgevoed door een alleenstaande vader. En die vader die was wedstrijdboksen. Hij moest ook zelf vanaf zijn 7e ging die al op boksen. En ja, goed, ik heb heel veel Daredevil gekeken. En dit is gewoon 1-op-1 de origin story van Matt Murdock. Een jongen die opgroeit omdat hij bij zijn alleenstaande vader, die soms wint met boksen, maar vaker gewoon expres verliest om maar zijn eigen kind te kunnen onderhouden. Die overlijdt uiteindelijk en hij evolueert dan in een soort superheld. Nou, toen dacht ik, toen ik dit zat te lezen, ik dacht van, nou ja, oké. Okay. Ja, Stephen Wilson Jr. is gewoon geëvolueerd tot superheld. Hij bokst niet meer. Hij heeft wel vrij op hoog niveau gebokst, maar hij gebruikt zijn handen nu vooral voor gitaar. En hij omschrijft zichzelf als Death Cab for Country. Dat uiteraard een referentie aan Death Cab for Cutie, het indie-bandje uit Seattle, als ik me niet vergis. Een jaar of 10, 15 geleden. Ja, en hij is wederom zo'n artiest die begonnen is als songwriter. Hij heeft ook echt wel voor grote namen nummers geschreven. Onder andere voor Old Dominion, die ook op Country to Country staan. Ja, en hij heeft nu zijn eigen sound. En er zit iets tofs in. Ik ga het gewoon eerst aanzetten. Maar er zit een hele toffe, een beetje afwijkende crossover met indie in. Die ik gewoon niet zo vaak hoor. Dus ik was wel geïntrigeerd. Ik gooi gewoon even aan.
Mag ik ook even nog even erbij zeggen, als Zeker. Je me aangehoord, dat het nerdgehalte wel extreem hoog is met emo-muziek en fucking Marvel-comics.
Ja, dat is...
Kun je dat handelen? Dan hebben we een beetje de Gascoigne nerd met een beetje één gelijk gespeeld.
Ja, eerst word jij weggezet als weinig succesvolle punkmuzikant en nu word ik weggezet als emo-nerd.
Nou,
kutwereld.
Waarvan acten?
Sorry. Ik ga echt beter op mijn taalgebruik letten. Ik zag recentelijk wat reels van ons langskomen. Wij kunnen beter.
Knap van je als je dat kan.
Ik ga er iemand 10 minuten proberen.
Cuckoo.
Ja, zeg het maar. Ga je kijken?
Ik ga kijken. Ja, nou leuk. Je hebt natuurlijk ook al een beetje een lijstje gemaakt van artiesten die jij wil zien. Ik heb er zelf ook eentje die ik echt hoog op de lijst heb staan. Dat is een dame uit North Carolina, Carter Faith, 23 jaar. Dus die is dan na 2000 geboren. Ik vind dat altijd zo bizar om dat te zien.
Dat is voor twee oude mannen zoals wij, is dat inderdaad wel een confronterende...
Ja. Ja. Nou, worden we net een beetje toch wel een lekkere bluesy, swampy, knauwer. Absoluut. We gaan nu een lieftallige dame
Mierzoet.
Horen. Mierzoet.
Is Mierzoet het woord?
Ja, zeker. Ja, yes. Ik durf dat wel te zeggen. Er zit een rauw randje aan, maar het blijft Mierzoet. Het een beetje de oude Kacey Musgraves, de eerste Maren Morris plaat. Daar moet je een beetje aan denken. Het is nog echt wel, want we hadden het net over miljoenen plays. Nou, als je bij haar gaat kijken op Spotify, dan is dat nog zeker niet het geval. Dus laten we hopen dat met dit draaien van haar nummer, dat het misschien ook wel wat omhoog gaat.
Ja.
Wat ik wel mooi vind aan haar, zij is aangesloten bij de Song Suffragettes. Zeg je dat iets?
Ja, de Suffragettes. Die oude... Ja.
Hoe zeg je dat?
Suffragettes.
Suffragettes?
Ja.
Oké. Okay. Ik ken Suffragette City van Dave Bowie.
Ja. Ja, je hebt dat. Jet, is dat niet nummer van Paul McCartney? Was a little lady, Suffragette, Jet. Ja. Nou goed, anyway.
Ja.
Wat een haast.
En dan zie je dus, dat bewijst ook weer, dat is opgericht eigenlijk om vrouwen in de country wat meer stem te geven. Dus ook niet alleen als artiest, maar ook als songwriter. Ja. Dus elke maandag hebben ze een concert. En dat heeft al heel veel deals en publishing deals opgeleverd. Dus het is haast een soort van activistisch om vrouwen wat meer naar voren te krijgen. En het is een nummer dat heet Cowboy Forever. Het is een
sowieso fan van de titel.
Een lekker nummertje. En ik ben wel een liefhebber.
Ja, ik vind het ook wel tof dat... wat je net zei over die kleinere artiesten. Ik bedoel, het is natuurlijk heel verleidelijk om zo'n zaal pas open te gooien om 6 uur of zo op zo'n festival. En dan gewoon alleen maar je grote namen neer te zetten. Maar komt dus ook echt op tijd. Ik zat op de Spotify bio te kijken en je zei het ook al. Hij begint met de omschrijving cowgirl, hippie en sometimes kind of trippy. Zit allemaal in dat nummer. Er zitten van die hele zweverige stukken in of zo, die heel trippy aandoen. Toch op een gegeven moment van bijna Latin-achtige ritmes te horen of zo. Ik bedoel, het is echt wel gelaagd, zeg maar.
Ja. Ja, het zit goed in elkaar.
Heb je zin in?
Ja.
Ja.
Nou, en ik heb mijn lijstje natuurlijk nog even verder bekeken.
Uiteraard.
Ja. En ik heb een kerel uitgezocht. En
per tijd ook.
Ja, dan wordt er wel eens vaker aan ons gevraagd, ook in DM's van, joh, dat punk en country, kan het samen? Hoe kun je dan allemaal de dingen ruisteren?
Ja.
Ja, ik heb dat nooit mezelf afgevraagd. Maar goed, als mensen dat
afvragen... Ik neem het al wat andere mensen kwalijk dat ze dat niet snappen.
Exact. Ja. Ik denk, er valt ook niet heel veel uit te leggen. Dat is het aloude cliché, goede muziek is goede muziek.
Ja.
Dit is er eentje. We hebben natuurlijk de zwoele klanken van Carter Fate gehoord. We gaan nu naar de wat iets ruigere klanken van Wyatt Flores.
Ja.
Een generatiegenoot van haar. 22 jaar.
Zo jong. Ja.
Ja. Uit Oklahoma, wat natuurlijk sowieso een vruchtbare grond is voor alle muziek die wij tof vinden.
Zeker.
Hij is wel grappig, want als je straks al hoort ook, hij durft dat distortion pedaal wel lekker in te trappen. Dus het is een iets harder nummer dan wat je net hoorde. En dat komt een beetje, geeft het zelf aan. Hij is in Stillwater opgegroeid, dus een voorstadje van Tulsa, Oklahoma. Nou, en dan als jij aan Tulsa denkt, dan denk je aan Garth Brooks. Dus dat is een ene invloed. Ja. En een andere, dat zit wat meer in het hoekje waar wij vroeger ook wat meer in zaten. Dat is de All American Rejects.
Ja, ja.
Pop-punk bandje.
Ja. Ja, dat vonden wij niet hard genoeg natuurlijk.
Nee, dat zal nog steeds niet hard genoeg zijn. Maar die mix, dat probeert hij wel zo bij elkaar te brengen. En dat geeft hem echt een heel leuk geluid. En ik denk dat als ik dan voor fans af, dat zie je er vaak staan.
Ja.
Ik denk van als je de Jason Isbell, bijvoorbeeld de Nashville Sound plaat, die iets ruiger is met een gitaartje. Mensen, liefhebbers daarvan zullen dit ook zeker kunnen waarderen.
En er net een nieuw nummer uit, toch? Echt, volgens mij hoorde ik die echt vorige week of zo langskomen.
Ja.
En heel tof. Dat is een wat kleiner liedje.
Ja.
Maar ik vind het wel cool hoe hij allebei die registers bedient, zeg maar.
Ja. En er succesvol mee is. Want hij toert op dit moment. Ik zat even te kijken op zijn showlijst. En overal staat ze een beetje sold out bij. Dat zullen geen arenas zijn. Maar dat zijn in ieder geval de mooie zalen die toch
zijn serieuze clubshows. Ja.
Ja. En nogmaals, 22 jaar. Dan doe je het aardig.
Ja, wat deed ik toen?
Ja. Naar punkshows gaan.
Ja, precies. En bier drinken, denk ik.
Net als vandaag.
Ik ga vandaag niet naar een punkshow. Waar heb je het over?
Maar we drinken wel bier.
Maar, trouwens, mensen, als jullie luisteren, zoek een foto van deze man op. Want ik heb echt al weken pijnig ik mijzelf met... Als ik zijn hoofd zie, dan weet ik zeker dat er een jaren 90, begin 2000 sitcom was, waar een character in zat die er precies zo uitziet als hij. Ik kom er niet op en ik word er echt gek van.
Voor mij is het van That 70s Show of zo. Weet je, dat haar zo en die big smile.
Ja, en die big smile. Ja. Dat was hem vooral.
Het heeft, inderdaad, hij heeft wel de grootste glimlach van het muziekwereldje.
Ja, van het hele festival.
Ja, dat sowieso. I woke from a dream last night. Thought we had had that fight. I finally said goodbye. Like you think I will. You saw it clear as day. Pack bags in a Chevrolet. I can tell by the look on your face. It's still killing you. I hate that you wonder. If I still love you. Well, I don't say it all. Never say right. Right now feels like a damn good time to start. I'd rather drown in the darkest water. I'd rather burn in the devil's fire than to ever think of tearing us apart. I'd rather break my bones and break your. On the road, you head south when the shows get cold, and I'm better picking up the phone in the hotel room. Well, I don't say it all the time. God knows I never say it.
Wyatt Flores.
Ja.
We zien elkaar in de moshpit, denk ik.
Ik denk het ook. Ik kan me voorstellen dat er een houthakkersbloesje aankomt en dat er een...
Dat er even een stevige Dutch windmill geïntroduceerd wordt.
Ja. Absoluut.
Ik ben wel bang dat een beetje die puntige laarzen, dat gaat wel pijn doen in een pit.
Ja.
Ik vind het echt heel tof. Ook omdat hij gewoon... Nou ja, goed, we hadden het net al even over het nieuwe nummer. Mensen moeten er maar even naluisteren zelf. Gewoon, weet ik veel, ga even naar Wyatt Flores' pagina en luister het sowieso voordat die show is. Maar... Hij heeft zo'n breed iets van. Hij heeft ook hele breekbare nummers waarbij hij echt zijn stem ook geweldig inzet. Ik vond dit is echt wel een wat groter, bombastische ding of zo.
Ja, nou, zou het enige nadeel kunnen zijn, en dat hoop ik niet, dat ik weet niet hoe groot hij is voor wat hij hierheen kan slepen. Ik zou het ook wel heel fijn vinden als die full band komt.
Ja. Ja, en dan gaan we al, want we gaan er echt in een hoog tempo doorheen. Maar dat is ook, denk ik, omdat het is gewoon heel erg leuk om. Het zijn 2 dagen, heel veel acts.
Ja.
En natuurlijk de bovenste 5, 6. Bedoel, als je naar onze podcast luistert, als je van country houdt, als je voornemens bent om de country te gaan, dan ken je die echt wel.
Ja.
Maar er gebeurt echt een hoop. Dus ja, wij konden niet kiezen.
Nee.
Dus we gaan gewoon zoveel mogelijk nummers proberen te draaien van artiesten waarvan wij denken, geeft die wat meer aandacht.
Ja.
Echt het slechtste bruggetje ooit dit.
Nee, toch?
Jawel. Als ik het heb over onbekende artiesten en ik maak vervolgens het bruggetje naar een vrouw die... Ik heb dit opgezocht. Ik viel bijna van mijn stoel. Ik heb het op een tweede website opgezocht, omdat ik me niet kon voorstellen.
Mm-hmm.
15 miljard keer gestreamd is.
Ja. Zal ik je eens wat vertellen? En daarna mag je helemaal losgaan. Ik heb een vriendin.
16 miljard keer gestreamd.
En die is niet per se country fan. Wel liefhebber aan het worden door onze podcast.
Ja.
En ik noemde deze naam dat die ook zou komen. En zij kende dit gewoon.
Ja. Dat is
dus
niet gek.
Het is niet gek inderdaad dat heel veel mensen die kennen. Dus ja, draag me vast even aan haar op en dan mag jij weer lekker losgaan.
Ja, het is Colby Kaelet en het is niet zo heel gek dat veel mensen haar kennen. Ik bedoel, zij heeft in Nederland in ieder geval 2 mega hits gehad. Eentje met Jason Mraz, eentje solo. Mm. En die wereldwijd echt, nou ja, per nummer al meer dan 500.000 keer gestreamd zijn. En ja, goed, ik hoop dat ze er... Dat zij zich er niet beledigd voor voelen. Maar die hits klinken wat meer in... hoe zal ik het omschrijven? Een beetje vrouwelijke Jack Johnson of zo.
Ja.
Dus een beetje...
Wel oké, okay. Lekker in het gehoor liggen.
Ja, en niet vrolijk. Ja. Singer-songwriter-achtig pop.
Ja.
Goede nummers, niet per se iets waar... het was onvermijdelijk op een gegeven moment. Want deze nummers zijn zo ontzettend vaak gedraaid.
Ja.
Iedereen kan die vermoedelijk, meeneurien. Maar wat ik interessant vind aan haar, en ik wist dat niet helemaal zeker, dus ik heb ook echt van de week nog even ook die oude platen weer even geluisterd, mm-hmm, en de nieuwe werk. Wij noemen natuurlijk, en dat is onderdeel van onze oprichtingsvoorwaarden bij de Kamer van Koophandel, elke aflevering Taylor Swift.
Ja.
Dat moeten wij doen.
Ja.
Dat doen wij ook graag. Zij lijkt een soort omgekeerde ontwikkeling door te maken. Taylor Swift is natuurlijk opgegroeid in die country en beweegt meer richting de pop.
Ja.
En Colby Kaelet lijkt juist wat meer van die poppige singer-songwriter dingen langzaamaan richting steeds meer richting de country te gaan bewegen. Zeg.
Ja.
Dus ik ben wel geïnteresseerd in wat hoe dat bij haar komt.
Ja.
Zij heeft muzikaal echt wel een richting ingeslagen waarvan ik denk van nou, Dat had ik niet zien aankomen, zeg maar. En dat ook tof dat ze gewoon op zo'n package tour wel meegaat, zeg maar. Als, nou ja, zeker niet als een nieuwe artiest, maar wel als een steeds, nou ja, steeds meer een country artiest wordend. Pretend. Toch?
Ja, dat is jouw nummer.
Broke up, pretend we didn't do it all wrong. Let's act as if we didn't quit, and when it got hard, we held on. Let's pretend you gave me your all, pretend I didn't need more, and that we're still sitting in the countryside kitchen, red dog sleeping on the floor. Guess I still got some feelings, honey, do you feel like dreaming of that first summer night in the back of your truck, kissing in the moonlight, stars above, dancing in a field with the radio on, the moment we found our favorite song, burning like a fire that would never go out, heartache was something we were thinking about, that forever kind of feeling that we found back then was love, it was impotent. Shut down, 'cause I can't pretend that it don't hurt and that I don't miss you now. And that first summer night in the back of your truck, kissing in the moonlight, stars above, dancing in a field with the radio on, the moment we found our favorite song, burning like a fire that would never go out, heartache was something we were thinking about, that forever kind of feeling that we found. Before you were gone, to that first summer night in the back of your truck, kissing in the moonlight, stars above, dancing in a field with the radio on, the moment we found our favorite song, burning like a fire that would never go out, heartache was something we were thinking about, the forever kind of feeling that we found back then was love, it was.
Hitmachine.
Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, en dit is dus van haar laatste plaat, Along the Way. Die is geloof ik vorig jaar uitgekomen. Ja, 2023.
Met cowboyhoed.
Met cowboyhoed, inderdaad. Om maar haar muzikale richting te onderstrepen. En ik dacht dan wel, en ik heb al heel lang over Colby Kaelet gepraat in het intro, maar mensen weten misschien niet waar ze haar dan van kennen. Dus ik had hier even een nummer klaargezet wat ze samen met Jason Mraz heeft opgenomen een paar jaar geleden. Wat is de stem veranderd, hè?
God, wat
grappig. In my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to.
Bij dit refreintje kent iedereen, toch?
Ja.
Overigens is Jason Mraz wel echt de mannelijke Jack Johnson, zeg maar.
Respect dat je die naam continu goed uitspreekt.
Mraz.
Mraz.
Ik hoop dat ik Caleb goed zei. Colby Caleb, denk ik.
Caleb. We gaan al bijna praten met onze grote vriend, mag ik nu wel zeggen. Drake Milligan.
Bij voorbaat al. Ja.
Zeker.
Ja.
En het nummer wat mij echt compleet naar zijn plaat trok. Sounds Like Something I Do.
Ja, jij hebt die mij ook al getipt voordat er überhaupt sprake was. Toen wij nog helemaal niet met Greenhouse hadden gesproken. Toen wij nog niet hadden durven dromen dat wij in één keer het hoofdpodium van Country to Country zouden moeten presenteren.
Greenhouse, natuurlijk de organisator van het precies. Country to Country Festival. Op de RTM stage in Ahoy. Rotterdam Ahoy.
Ja. Daarvoor had jij mij al Drake Milligan gestuurd. Ik kende hem niet. Ik zei van, joh, dit moet je eens luisteren. Want het is wel, bedoel, hij is heel snel heel groot aan het worden. Maar er zit een soort van lekkere honky-tonk klassieke vibe in die jou wel zou kunnen bevallen. Nou ja, dat klopt.
Zeker. Ja. Goede baritonstem ook. Lekker swingend
nummer. Ja, absoluut.
Goede clip.
Ja, voor de rest gaan we niet te veel over zijn achtergrond vertellen. Want daar gaan we natuurlijk uitgebreid met hem over hebben straks. Welk nummer gaan we luisteren?
Sounds Like Something I Do.
Staying too long at the honky-tonk. Spending too much just to tie one on. Little less right and a lot more wrong. Sounds like something I do. Calling in sick when the fish are biting. Taking those curves with the gravel flying. Keeping one eye on the next horizon. Sounds like something I do. I never had a reason, girl, to go around looking for a fire to walk through. It ain't like me to want somebody rearranging all my want-tos. I ain't the kind to settle down and let myself get wrapped around somebody's finger. But if I had you, baby, sounds like something. Sounds like something I do.
Stomper hoor.
Boom bats.
Ja, die knalt er lekker op.
Dat was Drake Milligan.
En, lekker man.
Maar dat was Drake Milligan niet.
Hey, hij komt er zo aan.
Hij komt er zo aan.
Zou die er al zijn? Hi Drake. Pleasure to meet you.
Nice to meet you.
Our names won't be the hard part. We're Peter and Peter. And thanks for taking the time to sit down with us and look forward to Country to Country.
Absolutely. Thanks for having me.
Yeah.
I need to ask because this is one of the things that puzzled me. How do you end up an Elvis impersonator at age 8? I mean, what does your childhood look like that you're already fully dressed up? I saw the video and I thought like, okay, wow. It's not just like you're doing a hubba hubba in a microphone. It's the full thing.
So the story about that is I didn't grow up, I grew up a fan of classic country. I grew up in Texas and both my parents are fans of classic country. Guys like grew up listening to a lot of like Merle Haggard, George Jones, Marty Robbins. It's one of my favorites. And that was always my first love. And then, the kind of revamp of classic country in the 90s with Randy Travis, George Strait, Alan Jackson, Dwight Yoakam. Loved that stuff too. And then going on to when I was growing up, Dierks Bentley was one of my favorites,
mm-hmm.
and still is. And then when I was about, and I always loved music. Nobody in my family was really musical, played music, but I always was gravitated towards it. You know, I would write papers and, you know, elementary school saying I wanted to be a rock star, you know, cause I could travel the world and play music and see the world. But I was out eating when I was about 7 years old, with my family. We were at some burger joint down the road and there was an Elvis impersonator there. This guy, I still know him. His name's Carlton Hurdle. And he's about, I think he's about 6'7". You know, he's a really tall guy and he has the jumpsuits and he's singing these songs and everybody's loving it. And I'm going, what is this? What's going on? I was just so drawn in. And my mom kind of explained to me, she's like, well, you know, that's not the real Elvis. And, you know, I went home and found some videos of Elvis and just quickly became such a fan. That was the point, I think, where it triggered in my mind that I'd gone to seen some country artists before and I loved the songs, but, and they had stood there and sang songs, right? And Elvis was the first one I think I saw that really just was an entertainer. And yeah, I could watch a video of him. You know, I was born 20 years after he died, and I could watch a video of him, still can, and get that feeling that he's singing to me and be entertained by that. And I think that's where it clicked for me that I could do that. Music was something that I could actually really do and that I wanted to do. You know, that was where it clicked for me that I wanted to be an entertainer. And so it grew from, you know, I dressed up as Elvis for Halloween and then eventually started lip syncing on the coffee table. And then I loved, like, Blue Christmas was one of my favorite ones at first, and get up there and, oh, I have a blue, you know, seven or eight years old. And then it just kept on growing. And then I started really singing and got into being on stage and playing with bands and going around and performing as Elvis.
You grew up in Arlington, which is in between Fort Worth and Dallas. It's a fertile soil for great country music, you know, with Townsend Zandt, Cody Jinks, Roger Miller, Dixie Chicks. How did you discover all those bands and acts, and how did you transform it into your own sound?
Fort Worth especially is such a hotbed for really good music, not just country music, but especially country music. I mean, Willie Nelson spent a lot of time in Fort Worth. Of course, Roger Miller's from Fort Worth. There's just something, you're just surrounded by it. You know, all the radio stations there play, you know, they'll play the new country, but they'll also play all the old country too. And I grew up with that Texas scene coming up, mm-hmm. Guys like Cody Jinks, Pat Green, Randy Rogers, Wade Bowen. And Cody Johnson, of course, in the Texas scene. That was when I started going to shows and going to my first shows, going to places like Billy Bob's in Fort Worth and watching these guys. Those were the shows I was going to and enjoying, you know, going up there with my friends. So that, I think that was kind of ingrained in me. And really what led me to really start doing my own thing. I was in high school and I wanted to do it. And I was going to go to school out in, applied. I was getting towards my senior year and I was applied to go out to Texas Tech out in Lubbock, Texas. Another musical hotbed. Buddy Holly's from there. Roy Orbison's from out that way in West Texas. And there's still kind of a cool music scene. I thought, man, I'll go there and kind of start my own band and see how that goes. And in the meantime, I auditioned for a show called Sun Records to play Elvis, and went to an open call audition and happened to get the part. And so I left high school to go do that, withdrew my college application. And I said, you know what, I'm going to treat this as my college experience. And I'm going to go there and I'm going to learn all I can. And then after that, I had made the decision once I got the show, I said, all right, I'm taking the Elvis thing to the peak now. This is my dream, getting to play Elvis on camera and really step into the role. And then after that, I kind of used that to do my own thing. And it was great because our musical director on the show is a guy named Chuck Mead, had a great band. in the 90s and 2000s called BR549. And Chuck is just a country music encyclopedia. And I follow him around like a lost puppy dog and just got everything I
could. That's kind of my role in the podcast. I follow him around like a rag dog because he always knows everything.
Exactly. And so it was a great learning experience. And just after that, I had contact there. And a guy named Tony Brown seen me on Sun Records. And Tony had played, and I've always been a fan of his. Tony played keys for Elvis in the last couple of years of Elvis's life, and then went on to become one of the most successful producers in country music. Produced 19 records, now 20 records on George Strait, Marty Stewart, those early Steve Earle records, Vince Gill. I mean, the list goes on with Tony. And so he had seen me on the show and loved the way I portrayed Elvis, and we got together in Nashville, and I was really the first person besides Chuck that I knew in Nashville.
And it was not the only legend you worked with, because I've read somewhere you worked with Bill Anderson as well.
Absolutely. I've gotten to write with Bill a few times now. I write for Sony Music Publishing, and Bill is I think has been a writer at Sony for maybe since the 60s, maybe the 60s or 70s.
Gazillion years, yeah.
So it's, I've gotten to write with him a few times, and recently I got to write with him and Vince Gill at Vince's house, which is, I'm sitting there going, oh my gosh, I don't deserve to be in this room. Sitting with two.
How the hell did I end up here?
It's just so cool to, when I did move to Nashville and started really writing songs, and fell in love with crafting songs and co-writing. To see somebody like Bill Anderson show up every day, he has a notebook that he carries around and he writes song ideas, and he wakes up every morning and starts writing songs. And to see somebody that's been doing that since the 50s and has been successful and still just has that drive to do it is just so inspiring.
Yeah.
And you go, man, I want to be like Bill Anderson someday.
Yeah. He's actually the one who lent us the name for the podcast, Bright Lights. It's obvious. Yeah.
There you go.
Yep.
Did Bright Lights and country music.
Yeah. If you see him, say thanks. Yeah.
We'll do.
Did he give you any advice that you still follow to this day?
He gave me a great piece of advice, just to try to write by yourself. Every morning, try to wake up and write something down, whatever it is. And normally it's going to be something you don't use, but it just keeps that, I guess, muscle kind of going. And that was one that really I've tried to stick with.
Yeah. We're talking about legends now, where you also have been to some legendary places. You played Billy Bob's. I think it was New Year's Eve.
Absolutely.
Yeah. And you also had the Opry debut a couple of years ago. Can you, for two guys from Amsterdam, can you describe how it feels to stand on that stage?
Two guys in Amsterdam who aren't that good at singing, if I might add, yeah.
Well, Billy Bob's is my hometown. Billy Bob's is the world's largest honky-tonk, right? It's about a 5,000 people room, low ceilings. It's just a great place. They do bull riding. They have a bull riding arena in the honky-tonk that they do bull riding before. It's been there since the 80s. All of my favorite people have played there. And it was a place in high school. I used to kind of go sneak in there. I've been kicked out. I always joke every time I go back that I've been kicked out of Billy Bob's multiple times growing up, trying to maybe, I'd sneak in. If you're underage, they put X's on your hands so you can't get a beer. And of course, first thing I want to do is wash the X's off. And what if I want to tell a girl on the dance floor that I'm, over 18?
I'm really 24.
It would usually get kicked out by the end of the night, but I'm on the wall of fame there now, so they can't, I guess they can't kick, they probably could kick me out, but I'm going to try not to.
Do the same bouncers still work there, or?
I doubt it. I don't know if anybody would remember kicking me out. I was just some punk kid another punk kid that they had to kick out of among the probably 50 others that night. So,
and every other night.
Again, getting to go back there, I got to play it, I think, three times. When we played this past New Year's Eve, that was the third time I played it. And it's a hometown show, and everybody I've ever known shows up. And my dad, he's like the mayor over there. He's walking around the whole time, talking to all his friends, and And so it's just so cool to get to play that place and such a legendary place. I mean, the first person to ever play a New Year's Eve show at Billy Bob's was Johnny Cash. Johnny Cash was the first one to do the New Year's Eve show there.
Some of our listeners might know him. Yeah.
Carry on that legacy of playing the New Year's Eve show at Billy Bob's was really cool. And yeah, to get to play the Grand Ole Opry for the first time. And now I think I've played it three times. I'm going back next week to go play it again. And it's so fun. I mean, the first time you play the Opry is so special. And I think what's even more special, you know, the first time you step in a circle and it's just, there's a certain energy. You step in that circle, the original mm-hmm. stage, and you feel kind of that such a reverence for, you know, everybody that's been on that stage. And then to get to go back is even better because my favorite thing about the Opry is hanging out backstage and the people that are playing. I mean, last time I played, Jeannie Seely was back there. I got to hang out with Jeannie Seely a bunch and get some great stories.
Now they're just showing off.
There you go. I got to hang out with Charlie McCoy, great harmonica player. And I mean, he's like the ultimate utility player in Nashville. I mean, Charlie's been on a million records, been on a bunch of Elvis records. I got some Elvis stories out of him. So that's my favorite part. Part of the magic of the Opry is getting to kind of be part of that club, I guess, of hanging out and being backstage and getting to know those people.
And you talked about your dad before. You brought your dad to your debut performance at the Opry. We saw it online and we saw a little bit of tears coming from his eyes. How many times have you seen your dad cry until now?
He's a crier. He's a softie. So I knew as soon as we walked in, he was crying. So I knew he was going to cry that night. I didn't think I was, you know, I was going in. I was like, I'm not a big crier, but I got to, you know, finish my first song on stage and I get to my second song, start talking about it. All of a sudden, like, I feel the tears welling up and I'm going, man, what they must, they put something in the air and it just makes you cry.
This ain't me. Yeah.
Which
exactly.
And which dressing room did you get?
Well, when you debut, they have a debut dressing room for that is dedicated for only a debut artist. And so I had that one the first time. Since then, one of my favorites, they put me in the, I guess it would be the cowboy room, I guess they call it there. They have pictures of Marty Robbins and like Gene Autry and some of those, you know, those kind of singing cowboy rooms. And then after that, they play, since then, Lionel was in I believe it's called It All Begins With a Song Room, and it's all dedicated to great songwriters. So they have pictures of Bill Anderson and some of my heroes in there, and Willie Nelson and some of the greatest songwriters we've known.
So I think when we talk about Country to Country in a couple of weeks, you've been on the road before with Country to Country, right? I don't think you visited the Netherlands back then, but you did do the tour, right?
I have not. This will be the first time I get to visit the Netherlands. Last time was only London and then Scotland, and so this time it's going to be great to get to venture out.
So they book a lot of, you know, big names from the contemporary country scene. If especially for younger people visiting, if there are like one or two classics from the golden era, as you described it, one or two songs that you would say, okay, listen to this before you go to Ahoy Rotterdam, because you will get a better understanding of what country music really is if you listen to these two or three, or I don't care, make it seven songs before you come see my show.
Well, I got two songs in mind for you. I think my favorite country artist ever, I think as far as singing, songwriting, and just living the story goes, was Merle Haggard. Merle just had a way of writing a song that said everything you needed to feel in 2.5 minutes, and every word in those songs are perfect. My favorite Merle Haggard song is Silver Wings. I think it's
approved.
I think it's a perfect recording. The strings, the backgrounds, everything about that song and then that original recording is just, I think it's a perfect recording and a perfect song, and has that, it's a, you know, had that imagery and sadness that we love about country music. And you just can't beat Merle Haggard. So I would recommend everybody check out that song and then go listen to any Merle Haggard song. And that's all you need to know. And another one too, I've always loved one of my favorite singers in country music and just flat out just singers overall is Marty Robbins. Mm-hmm. And that Gunfighters record and all his cowboy yep. songs. I think everybody should go listen to El Paso because I've never been entranced by a 4.5 minute song that has no chorus and it's such a story, and that's what I love about country music is telling the stories, and Marty always had a great way of writing songs and singing them that you really got the story and felt the story.
What made you join the country to country tour at the first time? Because I can imagine country not being as big in Europe as it is in America, that it's, especially for a young artist trying to build a name and build a career, it can be more lucrative or more commercially attractive to stay in the States, play bigger clubs or stadiums there instead of getting on a plane and getting on a bus every day and driving all around Europe.
Well, for me, I mean, I've always wanted, like I said, it's been my dream since I was a kid just to get to travel the world and meet new people. But also, I've found that, especially in Europe, I've heard Marty Stewart talk about this. I mean, even Johnny Cash, you know, when Johnny's career was in kind of a dip, he went over to Europe and he was still a giant star. And I think people in Europe just appreciate, I think, traditional country music in a wonderful way and really react to it. I don't understand exactly why, but I'm not, and I've always just wanted to go over there and see that firsthand and see, all right, let's see if everybody over there really loves traditional country music. And I was really not surprised, but pleased to know when we went the first time that, you know, our songs were getting a reaction, and when we went over there, I was singing, you know, I sang like my Western Swing song with Vince Gill, that I have on my record, Dallas Fort Worth. And there was people singing every word to that song, or singing a song like Long Haul that had James Burden on. And so it's great to see. It was great to see people over there appreciating the kind of traditional side of country music.
So I was looking at social media, and I saw that a lot of people in the Netherlands are really excited about your show on Sunday. You got a new EP coming out. Can you tell us something about
Absolutely.
It?
Absolutely. Yeah, so the EP is called Jukebox Songs. And I've been working with a new producer on this, a guy named Trent Willman. And Trent produces Cody Johnson's records and is producing some great stuff. He produced a girl named Emily Ann Roberts, a record on her that came out this past year. That's a wonderful record. And so I started working with Trent and finding these songs, and my goal was to find, you know, just again, find those kind of classic sounding songs. You feel like, man, I feel like this song, not that I've heard it before, but that it's, why didn't this song exist before now?
It should have been here a long time ago.
Exactly. And that was my goal, to find some of those songs, and I did, and wrote some, and also found some songs from some great writers here in Nashville. And so it to me, that was a perfect title for it. There's a song on there called Jukebox Songs and Barstool Beers that's going to be on it. And when I was trying to figure out a title, I was like, man, Jukebox Songs is great, because it's songs that you would maybe, you know, hear on some old jukebox out in, you know, middle of nowhere West Texas, and put them on and would try to kind of fit in with that thing. So it's just keeping that old school traditional sound going in a new way. And that can resonate with new audiences. That's my goal.
A while ago, you talked about moving to Nashville. You turned down the possibility to be in American Idol, a talent show at least, and find your own path. It sounds like you have a very structured plan in your head. Like, I know where I'm going. Maybe that's backwards wisdom, or is just like something that you think of afterwards. But what was it like turning down a big opportunity and going that insecure path to Nashville? Because I mean, every supermarket that you go there, every cashier is someone who wanted to make it but didn't. Was it scary?
Yeah, it was. you know, that the opportunity for American Idol came about right after I'd done Sun Records. And like I said, I'd left high school. So I was about 18 at that point and left high school to go do that show. You know, it was done. And I was, you know, kind of dipping a toe. You want to audition for American Idol? I was like, yeah, I mean, I want to be a singer. I did that and quickly realized, you know, I did the audition and between the time of doing the audition was maybe in November and then the first round, you know, when you go to Hollywood mm-hmm. was going to be in January. And between that time, I just realized that I had done no work writing songs, right? I had hardly written anything other than just sit in my room, kind of coming up with random little things. And I had done hardly any work on the road with a band of my own. I wasn't ready. I realized that I just really wasn't ready to start my, you know, to be on that platform and get that jump. And I think what would have happened, you know, I would have gone on that show and probably gone back into my comfort space, which was singing Elvis songs and, you know, been the Elvis guy on that show. And I said, you know, I got to find out, you know, what I want to say and the kind of music that I want to make and discover my own kind of sound. And that took going to Nashville. And in that time, I met Tony Brown and came to Nashville. And that was where the work started of digging in, writing with great songwriters. And that was kind of the pathway for me of finding mm-hmm. my own sound was through songwriting, learning how to write songs from the best. You know, I was lucky enough to get in some great rooms and be respectful of their time and always bringing ideas and working hard. And I think some of these veteran songwriters could see it and would continue to you know, accept to write with me.
It's a tough fucking, oh, sorry, I promised my mother that I wouldn't swear on the podcast anymore. I promised his mother as well, by the way. It's a tough choice to make as a 19-year-old, I can imagine. I don't want to get into it too psychological, but
it is. I mean, you can get kind of blinded by the bright lights.
Hey, appreciate what you did there. Yeah, we're gonna cut that as a promo. Yeah,
you can get blinded by those lights, and I just look back to some of my heroes and the way they did it. You know, I thought, you know. There's no substitution for work, and I've got some great parents who taught me that lesson that they're, you know, you got to put the work in if you really want to do something right. And so that was my thinking of it. You know, I was thinking, you know, American Idol is always going to be there. These shows are always going to be there. I can go on later, you know, but I gotta at least do the work and find out, you know, what I want to say before I go on with something like that.
Can you say something to the fans who are coming over from the Netherlands, but not only the Netherlands, also Belgium and the western part of Germany, what they can expect from a show on Sunday the 3rd in Rotterdam?
Well, coming to my show, I'm such a fan of entertainers, right? I like to have fun, and I'm lucky enough to have what I think is one of the best bands in the world. And we really worked hard to make sure everybody has their own individual personalities on stage, and that comes across. And so you're going to hear my songs. You're going to hear some brand new songs that maybe aren't released yet. You're going to hear maybe some classic country songs. And so our show is really just trying to cover all the bases of what I love about country music and entertaining. So we like to have a ton of fun on stage and a lot. And I try to just leave it all out there. So it's going to be a great time.
Are you much of a record collector? Or?
Yeah, I am actually. I've got a bunch of records over here.
Okay, that's good.
Yeah,
news.
I love finding, go to the little record shops and find stuff. I've got one of my recent ones. Oh, it's not hanging out right now, but I found a great Buck Owens record the other day mm-hmm. that is just so cool. Another one of my favorite artists, but yeah, I love collecting records.
Okay, that's good news, because we usually have this tradition that when we have guests over in our podcast that we usually hand them over a record. Obviously, that's going to be hard right now, but we're going to see each other in Rotterdam, so we'll bring you a gift.
Yeah, definitely.
Awesome. Awesome. Well, very much looking forward to it.
Awesome. Thank you so much.
And we're looking forward to your show.
Awesome. Yeah.
See you in Rotterdam.
Me too. See y'all there.
And thanks for taking the time to sit with us.
Yeah, no problem. Thank y'all. Looking forward to seeing you guys.
Thanks a lot, Drake.
Cheers. Hey, dit was een leuk gesprek.
Ja, ik kijk er wel echt naar uit. Ik vind het ook. Hij praat op een hele boeiende manier over keuzes die hij maakt en zo. Dat is wel man with a plan, zeg maar. Ja.
En een platenverzamelaar. Nou, dat is ook altijd goed bij mij.
Ja, ja, dat verbaast me niks. Nee, wij moeten een goed cadeautje voor hem gaan bedenken.
Ja, dat gaat lukken.
Ja, toch? Hey, ik denk wel, als hij onze luisteraars twee tips meegeeft, dan kunnen wij niet anders dan die even draaien.
En waarom niet? Dat is ook niet de grootste straf, nee, natuurlijk.
Het is bepaald geen straf.
Nee. Silver Wings.
Ja. Silver Wings gaan draaien.
Het is een plaat. Hij komt van een plaat, A Portrait of Merle Haggard.
Ja.
En ik ben verzamelaar. En dan zie je zoiets staan en denk je van, nou, dat is een best-of compilatie. Maar dat was het niet.
Ja, hij heeft inderdaad behoorlijke best-of vibes.
Ja. Ja, maar ja, het is gewoon een volledig album, nieuw album. En hij staat inmiddels natuurlijk ook in de kast. En Silver Wings, dat schreef hij samen met Bonnie Owens. Hij schreef het letterlijk in het vliegtuig. Hij zat dus in het vliegtuig en hij zag de vleugels. En het gaat over, ja, het verloren gaan van de liefde. En dat iemand in een vliegtuig stapt, wegvliegt. En dat je ze niet meer ziet. Dus lekker dramatisch, maar wel echt een schitterend nummer.
Het is een lekkere, perfecte illustratie ook van wat hij zei over Merle, volgens mij. Ja. Toch? Over zijn songwriting kwaliteiten. Ja. Over hoe hij gewoon een rond en mooi en aangrijpend verhaal kan vertellen in een paar minuten.
Silver wings shining in the sunlight, roaring engines headed somewhere in flight. They're taking you away and leaving me lonely. Silver fading out of sight. Don't leave me, I cried. Don't take that airplane ride. But you locked me out of your mind and left me standing here behind. Silver in the sunlight, roaring engines headed somewhere in flight. They're taking you away and leaving me lonely. Silver wings slowly fading out of sight. Silver wings shining in the sunlight, roaring engines somewhere in flight. They're taking you away and leaving me lonely. Silver wings slowly fading out of sight.
Het is toch geweldig dat, ja, wij zoveel vanuit onze eigen briljante muzieksmaak al zoveel lekkere nummers draaien en dat je dan, ja, een gast krijgt die er gewoon nog een paar bij legt.
Ja.
Heerlijk.
Ik moet heel eerlijk iets bekennen. Ik dacht van, ja, we gaan natuurlijk allemaal hele nieuwe dingen draaien. En
ja,
ik wist eigenlijk van tevoren natuurlijk ook helemaal niet, wat hadden we niet gesproken, wat Drake mee zou nemen. Nou, heeft Drake natuurlijk twee klassiekers aangedragen.
Absoluut. Ja.
Maar ik dacht van, stel dat niet gebeurt, dan neem ik een klassieker mee. En dat kan ik altijd doen zonder te overleggen met je. Want dan pak ik gewoon een plaatje voor Peter met een heel mooi jingletje. Ik heb een plaatje meegenomen vandaag. En dan zou je zeggen van, oh mijn god, dat moeten we beter, dat moeten we langer uitmelken.
Hij is nu al aan het glunderen, hè?
Ja. Maar dit is een plaat die ik je meegeef met een klein verhaaltje erbij. En we gaan nog uitgebreid over hem en zijn broer praten. Over wie zullen we het gaan hebben, denk je?
Charlie en Ira?
Ja.
Ja?
Ja. Ik heb hier voor mij heb ik de debuutplaat van Charlie Louvin. 1964, het bekende duo. En nou, wat ik daarbij wil zeggen, dat is zijn eerste plaat die hij nog opnam voordat zijn broer doodging.
Ja.
Je weet waarom ze uit elkaar zijn gegaan?
Ja, omdat tenminste in de lezing van Charlie. Ik heb alleen de lezing van Charlie gelezen in het boek wat hij geschreven heeft. Satan is Real, geloof ik, heet hij ook toch? Ja, dat zijn broer een onhandelbare, dronken, muziekinstrumenten kapot slaande idioot was, regelmatig. Kort samengevat.
Ja, nou, dat is de exacte samenvatting die we nodig hebben. En er was nog de vraag, want hij was het zo zat dat die naam Charlie Louvin had zo lang in de Louvin Brothers gezeten.
Ja.
Ook een beetje een bittere nasmaak aan overgehouden. Dus hij dacht van, ik wil toch onder mijn eigen naam Loudermilk gaan opnemen. Dan komt natuurlijk de platenmaatschappij kijken. Die zei, ja,
niemand kent Charlie Loudermilk.
Exact, hij blijft gewoon Charlie Louvin. Nam dus deze plaat op, schitterende voorkant trouwens, ook getekend. En we hadden het net even met inmiddels onze grote vriend Drake Milligan hadden we het erover.
Onze buddy.
En we vertelden nog eventjes, en hij vertelde ook zijn vader, wat een beetje een soort van Boss Hoss is uit Dukes of Hazzard. Qua uiterlijk dan, een hele lieve man.
We hebben het nu over de vader van Drake Milligan.
We hebben het over de vader van Drake Milligan.
Oh, dat heb je opgezocht.
Dat heb ik opgezocht. Ja. En hij moest dus op YouTube, staat er een filmpje over...
Weet je trouwens wat? Ik ga je hele anekdote onderbreken. Ja, weet je wat de vader van Drake Milligan voor een beroep heeft?
Ja, die had fucking een scrapyard.
Ja, gaaf.
Ja, dat super is echt, vet.
Holy shit.
Maar als je hem ook ziet, dan past dat er helemaal bij. Maar hij was aan het huilen toen hij het had over zijn zoon die op de kanalopje speelde. Dus ik heb het nummer meegenomen, See the Big Man Cry, van Charlie Louvin.
The other day I walked out on the street, I happened to see a pretty young woman, a little bitty boy, and he looked back at me. See the big man cry, mama, that's what I heard him say. See the big man cry, mama, he looks like his heart will break. I followed them to a pet shop window. The little boy stopped to see. He looked up at her, said, if I had a daddy, he'd buy that puppy for me. See the big man cry, mama, that's what I heard him say. See the big man cry, mama, he looks like his heart will break. I wanted to tell him I was his dad, and he sure had a pretty mom. But the judge had said I could never see them for the things I'd said and done. See the big man cry, mama, that's what I heard him say. See the big man cry, mama, he looks like his heart will break. Son, as you grow older, you'll find someone who is dear. Just stick by her, take care of her, and you will never hear. See the big man cry, mama, that's what I heard him say. See the big man cry, mama, he looks like his heart.
Dat was Charlie Louvin.
Nee, niet schelden. Super vet. Het is echt, ja, onze moeder zit ineens tussen mijn oren. Ik ga in één keer, als ik hier binnenkort zit met een net overhemd en een jasje, dan weet je dat ik iets te goed geluisterd heb. Maar ik vind het echt, echt een top cadeau. Ik vind echt Charlie Louvin vind ik echt geweldig. Dus dan ga ik thuis nog eens even naar de hele plaat luisteren.
Goed zo. Maar er was natuurlijk nog een plaat die Drake had aangedragen.
Ja.
Van Marty Robbins. El Paso.
De Gunslinger. Ja, super vet.
Ik heb die plaat is een soort van, ja, het is niet echt een, ja, het is een soort conceptplaat.
Met alleen maar twee gemaakt, toch?
Ja,
de Gunslinger en voor mij heb ik ze allebei bij
Gunfighter Ballads.
Ja, Gunfighter Ballads, dat is het, ja. Ja.
En ja, ik kan er heel diep over gaan doen, maar het is echt gewoon de standaard dingen. Het gaat over paardendiefstal en dat je daarvoor opgehangen kan worden. Het gaat over geliefdes die de minnares of de minnaars doodschieten van hun eigen vrouw. Ja, noem het allemaal maar op.
Al die dingen die het leven zo mooi maken.
Ja,
ja.
Goed, dit is dan het laatste nummer wat we gaan draaien.
Ja,
en dat
voor deze aflevering.
Voor deze aflevering. En het is in ieder geval ook het laatste moment dat we nog heel even kunnen vertellen. Dat er dus 2 en 3 maart in Rotterdam Ahoy Country to Country Festival is. Een enorme hoeveelheid acts.
Ja, je hebt nu echt maar een topje van de ijsberg gehoord. We hebben de dingen gewoon laten horen waarvan wij dachten, we gaan in een rammend tempo laten we jou zoveel mogelijk dingen horen die je misschien nog niet kent.
Ja.
De grote namen die ken je toch wel, maar het is een super vet uitgebalanceerd pakket geworden, waarbij je volgens mij 2 dagen lang van hond naar hek kan rennen om telkens mooie acts te zien.
Out in the West Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. Nighttime would find me in Rose's Cantina, music would play and Felina would whirl. Blacker than night were the eyes of Felina, wicked and evil while casting a spell. My love was deep for this Mexican maiden. I was in love, but in vain I could tell. One night a wild young cowboy came in, wild as the West Texas wind. Dashing and daring, a drink he was sharing with wicked Felina, the girl that I love. So in anger I challenged his right for the love of this maiden. Down put his hand for the gun that he wore. My challenge was answered in less than a heartbeat. The handsome young stranger lay dead on the floor. Out through the back door of Roses I ran, out where the horses were tied. I caught a good one, it looked like it could run. Up on its back and away I did ride, just as fast as I could, from the West Texas town of El Paso back to the badlands of New Mexico. Back in El Paso my life would be worthless. Everything's gone in life, nothing is left. It's been so long since I've seen the young maiden. My love is stronger than my fear of death. I saddled up and away I did go, riding alone in the dark. Maybe tomorrow a bullet may find me. Tonight nothing's worse than this pain in my heart. And at last here I am on the hill overlooking El Paso. I can see Rose's Cantina below. My love is strong and it pushes me onward. Down off the hill to Felina I go. Off to my right I see 5 mounted cowboys. Off to my left, right, a dozen or more. Shouting and shooting, I can't let them catch me. I have to make it to Rose's back door. Something is dreadfully wrong, for I feel a deep burning pain in my side. Though I am trying to stay in the saddle, I'm getting weary, unable to ride. But my love for Felina is strong, and I rise where I've fallen. Though I am weary, I can't stop to rest. I see the white puff of smoke from the rifle. I feel the bullet go deep in my chest. From
out of nowhere, Felina has found me, kissing my cheek as she kneels by my side. Cradled by two loving arms that I'll die for, one little kiss and Felina, goodbye.
Dit was het.
Voor iedereen die het zo lang uitgehouden heeft.
Ja.
Zullen we gewoon stiekem of was spoiler wat de volgende keer
why
doen?
Why not, why not?
Onze volgende aflevering hebben wij weer een gast. En dat is met niemand minder dan Leo Blokhuis.
Poeh, de popprofessor. Ik vrees dat we ons heel erg goed moeten gaan voorbereiden.
Ja, nee, laten we nu meteen de boeken induiken.
Goed zo.
Heel veel zin in.
Yes.
Zie je dan.
Hoi.
Bye.
Dit is Porter Wagner. Zo lang, everybody.
Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.